en daar dit onderwerp ga bespreken, leek het mij wel opportun voor mezelf dan, om het vandaag met jullie te bespreken. Het gaat eigenlijk over de eerste vijf boeken van het Oude Testament, hè, wat we noemen de Pentateuch. Hè. De Penta, daar komt het woord vijf in voor, zijn de eerste vijf boeken, noemen ze ook, de eerste vijf boeken die geschreven zijn door Mozes. In het Hebreeuws noemen we het de Torah. Het gaat dan over Genesis, Exodus, Numeriek, Deuteronomium en Leviticus. En dat zijn wel interessante boeken. Ze vormen eigenlijk zowat de basisgeschiedenis van het Joodse volk. En interessant om een keer door te nemen. We hebben twee jaar geleden, denk ik, Genesis behandeld. Hè? Dus het gaat niet hetzelfde zijn als toen, want ik denk dat we toen een half jaar over Genesis hebben gedaan. Hè? Dat was heel interessant, al de verschillende verhalen. Dit gaat meer een overview zijn. Hè? En niet op één les natuurlijk. Hè? We zullen er natuurlijk ook meer bijbellessen voor nodig hebben. Maar het is dus interessant om eens te duiken in Genesis, om te zien wat staat er juist in geschreven. Hè? Wat is dat met dat scheppingsverhaal? De verschillende verhalen over Abraham, Isaac, Jacob, de Leviticus, die wetten, wat zijn die vreemde wetten die we soms daarin terugvinden? Is dat nog relevant voor ons vandaag? We lezen daar over regels over kledij, regels over wat te doen met een verkrachting, regels over slaven, dat is precies allemaal heel vreemd. Hè? Is God voor slavernij? Is God tegen slavernij? Is God voor vrouwen? Is hij tegen vrouwen? Want het lijkt wel alsof vrouwen heel slecht behandeld worden. Hè? Als je zo het Oude Testament erop nakijkt, als je het even diagonaal leest en niet echt tot de heart of the matter gaat, dan lijkt het er alsof dat de Bijbel in het algemeen heel anti-vrouw is, anti-wetenschap, dat het voor geweld is en dat het pro-slavernij is. Het zijn allemaal zaken die iemand die de Bijbel af en toe een keer openslaagt en dan toevallig op het verkeerde hoofdstuk belandt, die zaken eruit kan trekken. En ik ben dus een heel harde voorstander om de Bijbel in zijn context te lezen, in zijn cultuur, in zijn historische setting te bekijken. Veel mensen hebben nog altijd, veel christenen, sorry, zijn nog altijd van het idee, hè, ze hebben ook geen ander idee aangeleerd gekregen, maar ze zijn van het idee dat de Bijbel op de een of andere manier uit de lucht is gevallen, geschreven door God, hè, in de schoot van een paar mensen en die het dan hebben verdeeld. Dat is natuurlijk niet zo waar, ook al is de Bijbel inderdaad geïnspireerd door God, en dat is waar, het is geïnspireerd door God, maar evenzo degenen die de Bijbel hebben samengesteld, hè, zoals dat we ze nu in onze handen hebben, die moeten ook zijn geïnspireerd geweest om te kiezen welke delen in die kanon terecht zijn gekomen. Welke delen hebben deel uitgemaakt, of wie besloot er eigenlijk? Wie heeft er eigenlijk beslist om Genesis in op te nemen? Wie heeft er beslist om Daniel erop op te nemen? En Jeremia, en waarom niet en die, en waarom dan niet? Dus ook heel die setting, heel dat kiezen van hoe komen we tot de Bijbel, moet ook geïnspireerd zijn door God als we het schrift willen zien als goddelijk geïnspireerd. Maar dat neemt niet weg dat er nog altijd mensen zijn die het hebben geschreven. Ja? En degenen die het hebben geschreven, hebben het geschreven tot een bepaald publiek, met een bepaalde culturele identiteit, met bepaalde zegswijzen die ze toen hadden, maar vandaag niet meer. En dus moeten we oppassen dat we niet alles te letterlijk gaan nemen. Hè? Krijg ik nog een berichtje, dat is waar, Cornelia. Wij zouden nog, ik ging nog voor u bidden, dat is waar. Momentje. Cornelia vraagt om te bidden voor haar nieuwe job. En inderdaad voor haar appartement volgende week. Dus doe me daar inderdaad aan herinneren na de Bijbelstudie. Amen. Goed, maar laten we terugkeren. Dus inderdaad, de Bijbel is geïnspireerd door God, maar we moeten oppassen dat we niet alles te letterlijk en naar onze cultuur gaan trekken. Ja? Er heeft ooit een bekende professor, bijbelprofessor, gezegd: de Bijbel is niet geschreven tot ons, maar voor ons. Amen. Houdt aan je geschreven. De Bijbel is niet geschreven tot ons, maar wel voor ons. En dat is waar. Ja, de Bijbel had een oorspronkelijk doelpubliek in gedachten. Ja. En dat zijn wij niet. Ja, ik leefde niet in tijden van Mozes. Ja. En de Pentateuch is dus geschreven, hè, met een bepaald doelpubliek in gedachten, die in een bepaalde situatie zaten, waarin ik vandaag niet zit. Dat betekent niet dat ik gewoon het Oude Testament kan weggooien. Nee, helemaal niet, want er zijn fantastische zaken te ontdekken. En die zaken worden des te groter en des te inspirerender, hoe meer we weten over het origineel doelpubliek en de originele boodschap. Want ik wil niks uit zijn context gaan rukken, en het op mijn leven gaan toepassen als het niet zo hoeft te zijn. Ja, ik wil geen debatten. Ik wil geen ruzie gaan maken over schriftversen. Ik wil niet gaan debatteren en mijn gelijk gaan krijgen als de Bijbel daar eigenlijk niet over wil debatteren. Snap je? En Genesis is zo'n boek waar dat er heel veel debat over is vandaag de dag. Ja. En dan voornamelijk hebben we het dan over het scheppingsverhaal. Ja, en daar zullen we het zobiet over hebben. Maar vooraleer dat we het daarover hebben, moeten we eerst weten, ja, wie heeft Genesis geschreven? Wie heeft die eerste vijf boeken geschreven? Natuurlijk, ik denk de meesten onder jullie, we weten, hè, ja, dat is Mozes. Hè? We weten dat ook het Nieuw Testament beaamt dat door te zeggen dat dat het de wet van Mozes is, dat het de geschriften van Mozes zijn. Maar natuurlijk heeft Mozes de hele Torah geschreven, zoals dat wij het nu kennen. Hè, als je het openslaagt, heeft Mozes alles geschreven, van de eerste vers, van de eerste letter tot de laatste letter, is het antwoord ja, natuurlijk nee. Want als we bijvoorbeeld kijken in Deuteronomium 34, vers 8... Dat is het hoofdstuk waar dat er geschreven wordt over Mozes en dood. He? De Israëlieten die in de vlakte van Moab waren, treurden om Mozes dood tot de 30 dagen van rouw voorbij waren. Natuurlijk is dat niet geschreven door Mozes, want hij was dood. En hij wist niet wat er gebeurde. na zijn dood. Amen. Dus niet alles is door Mozes geschreven. Er is natuurlijk iemand die dat verhaal heeft geschreven. Sommigen denken allee, van Deuteronomium 34. En wat er daarna is gebeurd, hè, de inneming van het beloofde land is natuurlijk door Joshua. En dus Joshua, Mozes, die werkt waarschijnlijk samen om deze Torah, om de vijf eerste boeken, samen te bundelen. En we hebben ook een andere vers in Numeri 12, vers 3. Dat waarschijnlijk niet door Mozes is geschreven, waarin staat, nu was Mozes een zeer bescheiden man. Niemand op de hele wereld was zo bescheiden als hij. Ja, het zou een beetje raar zijn, moest Mozes dat hebben geschreven, want dat neemt al weg dat hem niet echt bescheiden was door te zeggen dat hij zeer bescheiden man was. het is alsof ik over mezelf zou schrijven van, er was eens een voorganger genaamd Bart, een zeer bescheiden man. Niemand op de hele wereld was zo bescheiden als hij. Ja, als dat van mij komt, dan, ja, dat wil dan zeggen dat ik niet echt bescheiden ben. Hè. Je zegt, vanaf het moment dat je denkt dat je heel bescheiden bent, dan ben je niet meer bescheiden, want dat is niet iets dat je zegt. Amen. Nog zo'n ander vers waarin je aantoont dat Mozes niet alles heeft geschreven, dat er dingen, zaken zijn ingevoegd, hè, door wat we noemen redacteurs, editors. Genesis 36, 31 zegt, dit zijn de koningen die in Edom, geregeerd hebben, nog voordat er een koning over de Israëlieten regeerde. Ja, het spreekt dus over een tijdperk in Edom, en dat was inderdaad voor Mozes. Voordat er een koning over Israëlieten regeerde. Ja, wanneer heb de koning over Israëlieten geregeerd? Dat was in tijden van Saulus en David en Salomon. Hè, dat is honderden jaren na Mozes. Dus Mozes had dat niet kunnen weten. Het was dus een editor, hè, die nadien dat heeft toegevoegd om aan zijn doelpubliek duidelijk te maken iets duidelijk te maken. Hè? En dus we moeten er niet van versteld staan dat er mensen zijn die inderdaad hebben toegevoegd aan Mozes zijn geschriften. Ja? Dus wie is de auteur? Ja, de hoofdauteur is natuurlijk Mozes, en dat is ook de algemene consensus van de verschillende theologen. Er zijn veel hypotheses trouwens om te verklaren wie dat of hoe dat de Pentateuch tot stand is gekomen. Sommigen zeggen dat het verschillende verhalen zijn, verhaal A, verhaal B, verhaal C en D, en dan samengevoegd. Maar de laatste consensus is dat redactoren de Torah heilig hebben verklaard, samen met de boeken die ze tot hun beschikking hadden. Ja, als zij kozen dus uit de verschillende geschriften, verschillende boeken die ze tot hun beschikking hadden. En dit deel verklaarden ze dan heilig. Wanneer is dat geschreven, weten we niet echt zeker. We weten wel dat Mozes het heeft geschreven tijdens zijn uittocht uit Egypte en tijdens een periode in de woestijn. Dan heeft hij veel tijd gehad, hè, 40 jaar. En de laatste versie van de Torah dat we hebben, dateert na de verschillende edits, dateert uit de Tweede Tempelperiode. Dat is ongeveer rond 600, 500 voor Christus. Hè. En dat is uiteindelijk hetgeen dat wij voor ons hebben. Amen. Dus je weet ongeveer wie dat is geschreven en wanneer dat het geschreven is. En dan is het belangrijk om te weten, voordat je eigenlijk in Genesis direct in dat scheppingsverhaal begint, is belangrijk te weten aan wie is het geschreven. Als Mozes het heeft geschreven, is het duidelijk, het is geschreven aan Israël, het volk van God. Hè? Die uit een bepaalde situatie kwamen. Zij kwamen uit Egypte. Hè? Heel dat verhaal, heel Genesis spreekt daarover. Dan weet je ook waarom is het eigenlijk geschreven. Ja, we weten aan wie, aan Israël, het volk van God. Dan weet je ook meteen, wat is het doel, wat is het thema van dat boek? Wel, het is eigenlijk om het volk van God eraan te herinneren, de Israëlieten, hun eraan te herinneren, dat God een verbond met hen wil hebben en dat hij hun wil gebruiken om zijn koninkrijk te verspreiden. God wil zijn volk ertoe doen herinneren dat zij niet zomaar een volk zijn, maar dat zij afstammen, amen, dat zij uitverkoren zijn, dat zij een gekozen volk zijn. Zij zijn niet zomaar een volk, zij zijn niet een bende armoedige slaven. Nee, ze zijn het uitverkoren volk. En de aartsvaders, de patriarchen, maken deel uit van hun geschiedenis. En God heeft Abraham en dan Isaac en dan Jacob en dan Israël. Amen. Jacob die dan Israël werd. En van daaruit heel dat volk dat zo talrijk werd als de zandkorrels van de zee. Dat is mijn volk. En de Israëlieten moesten weten. Amen. Dat zij een bepaald doel hadden. Je moet weten, 400 jaar in slavernij zitten. Dat doet wat met een mens. Dat doet wat met een volk en hun identiteit. Je begint te vergeten wie je bent als je 400 jaar lang behandeld wordt als uitschot. Ja? Je begint te vergeten wie je God is. Je begint de cultuur over te nemen van de Egyptenaren, wat een heidense cultuur was. Je begint te denken dat je niets waard bent en dat die Egyptische goden en de farao, die zichzelf de zoon van God noemde, of zelfs God zelf, begint te denken dat zij alle macht hebben. Amen, maar God had een belofte gemaakt. God had een belofte gemaakt en de Israëlieten moesten eraan herinnerd worden wie hun God was en wie zij waren. En daarvoor werd Genesis geschreven. Om de oorsprong, niet alleen de oorsprong van de mensheid, want daar gaat het maar over drie hoofdstukken over. Je moet weten, Genesis 1 tot Genesis 11, hè, dus tot aan de vloed, dat is maar een kort deel. Maar alles wat daarachter komt is veel groter. Ja, van Genesis 12 tot wat is het laatste hoofdstuk? 40, 36, 37? In ieder geval, het merendeel van Genesis, 3/4 van Genesis bijna, gaat over de geschiedenis van de Israëlieten. Dus het is belangrijker, dat thema is belangrijker dan eigenlijk over de oorsprong van het heelal en het beginning en de schepping en zo verder. Het was vooral belangrijk voor het volk van God om te herinneren waarom bevrijdt God ons uit Egypte, naar waar gaan wij, waarom gaan wij naar dat beloofde land, wat is daar beloofd dan, wat is er beloofd geweest, wat verwacht die God van ons, waarom ons, wat is er met ons speciaal, is er iets speciaal aan ons, snap je, amen. Wij en ik heb die fout ook gemaakt, wij komen tot Genesis en we zien dat als verhaaltjes. En het zijn ook verhalen, het is in een zekere zin geschiedenis. Maar wij trekken niet direct de lijn door wat dat zou betekenen voor het volk dat voor de eerste keer zou lezen. En we maken daar mooie verhaaltjes van in de hoop daar een mooie preek uit te brengen om dan iets duidelijk te maken voor ons vandaag. Maar de mensen die het voor de eerste keer lazen voor wie het bedoeld was, voor hun was dat een openbaring. Amen. Het was een vreugdevolle openbaring om te weten wie dat ze zijn en wie hun God is. En dus Genesis, de stijl van Genesis is een geschiedkundig verhaal dat verteld wordt met verschillende literaire genres. En het is ook geen exacte geschiedenis. Ja, je moet er altijd in gedachten houden. Geschiedenis in het Hebreeuws, ja, was de verhalen eruit kiezen om een duidelijke boodschap te geven. En dat vind ik ook zo mooi aan Genesis. Omdat Genesis verbloemt niks. Het maakt niks rooskleurig. En ik heb het dan over de geschiedenis van Abraham en Isaac en Jacob. Als je kijkt naar de levens van die mannen, dat geeft mij hoop. Eerlijk gezegd, dat geeft me hoop, want dat waren geen goede mannen, om eerlijk te zijn. Ja? Die maakten fouten, die maakten dezelfde fouten, hè, zoals dat liegen tegen die koning Abimelech. Omdat hij schrik had van die koning, heeft hem gelogen over zijn vrouw, hè, weet je wel, met Sarah. Zijn zoon, Isaac, maakte dezelfde fout. Ook liegen om zijn eigen leven te redden. Zo. En zijn vrouw wordt dan bij een andere koning binnengebracht als een slavin. Ja, als je het verhaal niet kent, lees het voor jezelf. Jacob, wat was Jacob? Jacob was een leugenaar tot en met, was een bedrieger. Ja, we hebben dat gezien, dat verhaal. Een jaar of zo geleden. En de Bijbel portretteert die mannen niet als supermannen, niet als echt superhelden. Het Nieuwe Testament maakt dat er wel van. Hè? Dat is een beetje een verbloeming van die mensen. Om vooral de geloofsdaden, hè, in de verf te zetten. Maar als je kijkt buiten die paar geloofsdaden, was het toch eigenlijk een rare tijd waarin dat ze leefden, naar ons aangevoel, met rare moraliteiten. Ja, de wet van Mozes was ook nog niet gegeven. Hè. Meerdere vrouwen hebben, liegen, oorlog voeren voor het minste. Het was toch een heel andere tijd. En ze waren niet altijd trouw ten opzichte van God enzovoort. Maar dat is de bedoeling van Genesis. Genesis was eigenlijk de bedoeling om te schrijven. Kijk, God kiest er voor hem een volk uit. Eén man begint met een man en zijn familie. Ja? En ook al gehoorzaamt hij niet helemaal aan God, want hij had een tijd nodig eer Abraham echt zijn eigen zoon kon opgeven. Dat ging niet van de ene jaar op het andere. Daar gingen tientallen jaren overheen. Maar dat doet wel ons vertellen dat desondanks dat de mens faalt, desondanks dat de mens liegt en blijft zondigen, en soms ongehoorzaam blijft, God blijft trouw. God blijft trouw, hij heeft een plan, hij heeft een doel, Hij heeft een belofte gemaakt. In Genesis 2 vinden we al dat wanneer Satan de vrouw had verleid om tot zonde over te gaan, en de man en de vrouw zijn eraan ingevallen, dat de Heer direct een plan heeft klaarstaan dat er een moment gaat zijn dat er een nageslacht gaat komen uit de vrouw, dat de kop van de serpent zal vermorzelen. En er is dus een Messias opkomt, er is dus een redder, er is verlossing opkomst. En die verlossing zal komen uit het nageslacht, amen, van Abraham. Abraham heeft dat nooit gezien in zijn volle betekenis. Want dat is uiteindelijk uitgekomen uit in Jezus, amen. Maar Genesis wil dus zeggen dat God trouw is. Desondanks de ontrouwheid van de mens en de fouten van de mens. En dat was een krachtige boodschap voor de Israëlieten die uit Egypte kwamen. Om te weten van, hey, God heeft nog steeds een doel met ons. God heeft nog steeds een plan met ons, zoals Jacob, die niet perfect was. Maar God had geduld met hem. En uiteindelijk is het plan, desondanks dat er andere mensen het plan wouden verstoren, het plan uiteindelijk heeft God, amen, kunnen uitdoen komen. Want God keert alles om. God draait alles om. God kan allerlei verschillende elementen gebeuren in de levens van mensen om uiteindelijk de wil van God naar voren te laten doen komen. Amen. Zolang dat wij maar gebedsklaar zijn, zodat wij maar kunnen zien wat de Heer aan het doen is, kunnen wij meegenieten van de wil van God. Als we niet met God wandelen, als we niet God in onze relatie, in ons alledaags leven betrekken, dan gaan we zien dat we aan het vechten zijn tegen de wil van God. En dat is niet voor ons eigen goed. Dan kunnen we niet genieten van die samenwerking die God wil met ons. Nu, Gods wil gaat sowieso, amen, op de een of andere manier tot stand komen. Amen. Met of zonder u. En dus kunnen we maar beter met hem zijn. Kunnen we maar beter meewerken. Kunnen we maar beter meedoen. En de vruchten ervan plukken van samenwerken met God. Want daar draait het eigenlijk om. Amen. Om samen te werken met de Heer. Om samen zijn koninkrijk. Halleluja. Zijn koninkrijk gaat uitbreiden. Hè? Dat heeft Jezus gezegd. Het begint als iets heel klein. Als gist in deeg en uiteindelijk ga ik het hele tegenvatten. Uiteindelijk zal het over heel de aardbol geraken. Kijk, dat is de wil van God. Hè? En dat gaat uitkomen. Of jij daar nu, als enigste mens, als jij daar nu aan mee gaat werken of niet. Dat gaat uitkomen, dus je kunt maar beter mee zijn. Je kunt er maar beter op de eerste rij zitten en zeggen van, hey God, slaag me niet over, gebruik mij. Want ik wil inderdaad meewerken, meedoen. Ik wil u verkondigen, ik wil die vreugde ervaren wanneer andere mensen, halleluja, tot bekering komen. Want dat is wat Jezus heeft gezegd, hè? Er is vreugde in de hemel wanneer een zondaar tot bekering komt. En het is een heel treurige dag wanneer waar er vreugde in de hemel is, geen vreugde is in de gemeente. Snap je wat ik wil zeggen? Het is de wil van God dat we opwekking ervaren. Het is de wil van God dat de kerk terug herleeft en terug gaat naar een vurige relatie met God, om mensen tot God te zien komen, om te bekeren, om tot de waarheid te komen, vervuld te geraken met de Heilige Geest, om genezen te worden, om heel gemaakt te worden. Amen. In geest en in lichaam. Dus de wil van God dat mensen beseffen, halleluja, dat er een schepper is, halleluja, die aan het kruis is gestorven voor hun, zodat ze eeuwig leven kunnen ontvangen. En wat er ook gebeurt op de aarde, of we nu ziek zijn, in de eeuwigheid zal laten zien dat we allemaal genezen gaan worden in Christus. Of hij me nu hier geneest, amen. Mijn genezing is reeds begonnen. Het zal voltooid worden, het zal volmaakt worden op de dag dat hij terugkomt. Amen. En dat mijn eindig mortal body zal veranderen in immortal. Amen. Ik heb er straks nog iets heel krachtig gehoord van een predikant. En die zegt, kijk, we bidden heel veel voor genezing en prijzen Heer. Dat de Heer mirakels doet, dat de Heer geneest. En we moeten ervoor blijven bidden en we moeten voor mensen bidden. Want als de Heer inderdaad een mirakel wil geven, als de Heer inderdaad een genezing wil geven aan iemand, dan was dat zo, dan is dat zo. Amen. Maar wat, hè, zoals met Paulus zijn geval, die ook bad om de doorn in het vlees weg te nemen. En die God daartoe heeft gesmeekt tot 3 maal toe. Maar de Heer had een antwoord. Nee, hè, je hebt een probleem. Je hebt dingen in je leven, maar ik ga het niet wegnemen. Mijn genade is genoeg voor u. Dus er was een nee op zijn gebed. Maar tegelijkertijd was het ook een openbaring van God aan Paulus van ik heb een ander plan met deze situatie. Jij gaat meer groeien door te beseffen dat mijn genade is genoeg voor jou dan dat ik de doorn ga wegnemen in je leven. Het is alsof God tegen Paulus zegt nee, dat is niet mijn ideale beste wil voor uw leven, omdat ik nog iets groter heb voor jou. En ja, het kan misschien een pad zijn met meer lijden, maar mijn genade zal u omhoog heffen, zal u doen groeien, zal u sterk maken. Amen. En je kan met me meewerken of je kan tegen me meewerken. Maar als je met me mee gaat werken, zal je inzicht krijgen, ga je een inzage krijgen in wat ik wil bereiken. Amen. Het zal niet misschien een mirakel zijn in je persoonlijk leven, maar het zal een mirakel misschien zijn voor andere mensen die gaan zien hoe jij ermee omgaat. En dus, mirakels moet je altijd zien in hun eeuwigheid. Wat is Gods plan in de eeuwigheid? Sowieso, amen, zal ik genezen worden, of het nu is of later. Amen. Sowieso ben ik compleet gemaakt in Hem. Mijn status, mijn zielstatus, amen, is geheiligd, is gerechtvaardigd door zijn bloed. Amen. Dat is het belangrijkste. Amen. Wat de rest met mijn lichaam gebeurt, ik zal ooit wel oud worden, mijn ogen zullen slecht worden waarschijnlijk, en al die zaken, en ik bid tot de Heere Vader, als je dat zo lang mogelijk kunt uitstellen, prijs de Heer. Laat mijn verstand zo lang mogelijk intact houden, dat ik u kan blijven prijzen en kan u blijven verkondigen. Amen. Als het niet zo is, Heere, u weet het beste is voor mij. Amen. Maar ik ga me laten rusten in uw handen. Dank u, Jezus. Dat geeft mij persoonlijk rust. Dat is niet dat er een gebrek aan geloof is. Ik denk niet dat Paulus een gebrek aan geloof had. Hij had 3 keer gebeden. Hij wist wat de Heer kon doen. Hij had verschillende mirakels gezien. Hij heeft op een gegeven moment een slang op zijn hand gekregen. Heeft die gewoon afgeschud in het vuur. En is verder beginnen te doen. Het was nogthans een giftige slang, ja. Velen onder ons hadden al lang in de spoed gezeten om een paar spuiten te krijgen voor tegen aan te geven, maar Paulus had geloof. Ik vraag me af, hij wist, omdat Paulus wist, hij moest in Rome zitten. Hij moest naar Rome en niets kon hem tegenhouden, want God had tegen hem gesproken. Jij moet in Rome zijn, jij moet daar getuige gaan zijn, jij moet daar het evangelie gaan verkondigen. En die slang kon hem niet tegenhouden. Het is aan mij, hij maakte zich geen zorgen. Ik moet er geraken. Ik kan me niet druk maken. Die slang gaat me niet tegenhouden. God heeft gezegd dat ik daar moet geraken. God zal het wel oplossen. Moest ik hier nu ziek van worden of niet? Moest ik hier nu dood neervallen of niet? God zal me wel opheffen. Ik heb het al meegemaakt. Amen. Amen. Dank je, moeder. Dat is inderdaad waar. Ja, een mirakel kan sommige mensen verwijderen van God. Denk aan de 10 melaatsen. Was er ene teruggekomen om God te prijzen, om Jezus te prijzen, was er ene. Dat is waar, dat is trouwens ook wat die man zei in die prediking. Hè? Je denkt dat je je mirakel nodig hebt. Hè? Je denkt dat je die genezing, je denkt dat die persoon, die ampetantrik in je leven moet verwijderen. Je denkt dat je die job nodig hebt. Je denkt dat je die plaats nodig hebt. Je denkt dat je dat nodig hebt. Je denkt, ik heb die auto nodig en zo ver. Ik heb dat mirakel nodig, maar... Maar is dat wel zo? He? God weet het best. God weet, ja. Maar als ik hem dat geef, nee, dan gaat hij verder van me zitten. Dan krijgt hij verkeerd. Ik weet het allemaal niet 100% zeker. Ik kan niet in de gedachten en wil van God zien, maar ik weet wel. Hij heeft het beste voor ons voor. Amen. Ziel. Redding van de ziel is inderdaad belangrijk. Maar om terug naar Genesis te gaan. Hoe ben ik daar nu opgeraakt? Oei, ik heb nog maar een kwartier. Ah ja, dus Genesis is in een literaire stijl, volgens verschillende literaire genres, een geschiedkundig genre. Maar het kiest zijn verhaal eruit om bepaalde duidelijke boodschappen weer te geven aan zijn lezers. Wat er ook inbegrepen is in Genesis zijn van die heel saaie genealogieën, zeggen ze dat in Nederlands? Dankjewel. Dat was het woord dat ik zocht. Wie was dat? Was dat alleen? Geslachtsregisters. Amen. En deze zijn redelijk saai om te lezen. He, Adam, die en die was vader van die en die was vader van die. Hop, een hele lijst. Kronieken is nog erger. Er zat er nog meer in kronieken. Maar er had wel een bepaald doel, he, die geslachtsregisters. Had als doel om aan te tonen wat hun afstamming was van de Joden, de Israëlieten. Ze hadden 400 jaar in slavernij geleefd. Ja. Zij wisten niet meer wie zij als volk waren. Ze hadden misschien ergens nog wel een concept of geruchten gehoord of een mondelinge overlevering. Maar de meesten waren het waarschijnlijk allemaal al verloren. Dat waren allemaal zo verhaaltjes die onze voorvader, onze verre, verre, verre bedovergrootvader ooit eens heeft verteld. Dat wij een uitverkoren volk waren. Ja. Weet je nog dat onze grootvader dat zei? Ja, we zitten hier al 200 jaar in slavernij. En het zijn de Egyptenaren, hè, dat beloofde land. Abraham, wie? Abraham? Ik weet er niks van Abraham. Ik weet in ieder geval dat we hier zitten in Egypte. En we zitten in een beloofd land. Als dit een beloofd land is, daar is allemaal niks van aan. Dus die waren sterk ontmoedigd. Je kunt dat niet voorstellen. En dus die geslachtsregisters hadden allemaal hun doel om terug te keren naar de oorsprong. Dat zij niet zomaar iemand waren, maar dat zij inderdaad afstamden van Abraham. En Abraham, helemaal van Adam. Amen, de zoon van God. En dus genealogieën waren iets heel handig. Maar sommige mensen proberen dat vandaag te gebruiken als een soort van chronometer. Snap je? Om terug te gaan en te zien van hoe oud is de aarde? Of hoe lang is de mens op aarde? En ze tellen dan al die leeftijden op van Adam. Hè. Adam werd 913 jaar, denk ik. En dan een deer werd zoveel jaar. En dan kunnen ze allemaal samenrekenen. En komen ze aan een getal van ongeveer 6000 mensen jaar. Dat 4000 jaar tot aan Jezus. Dat de mens hier op aarde zou zijn. Maar je moet weten, in de cultuur van Mozes omvatte een geslachtsregister meestal enkel de mannen. Hè? En alleen die generaties die nodig waren om een bepaald doel te bereiken. Dat is niet zoals ons vandaag. Wij zijn daar toch redelijk exact in. Ja? Maar in die tijd waren alleen maar generaties en families opgenomen die belangrijk waren om te vermelden. Hè? Ze waren ook niet altijd biologisch van aard. Soms konden geslachtsregisters ook gewoon legaal van aard zijn. Een voorbeeld is bijvoorbeeld Matthäus. Dat was een Hebreer trouwens, hè? Een Jood, Matthäus. Nieuw Testament hebben we het. Hè. Als we kijken in Matthäus, hoofdstuk 1, die begint met een geslachtsregister, omdat hij zijn evangelie richt tot Joden. Die zijn daarmee bekend. Die waren zot van geslachtsregisters. Dat is echt waar. En in de tijd van Paulus, hè, wanneer hij zijn brieven schrijft, waarschuwt hij zijn lezers om zich niet bezig te houden met eindeloze geslachtsregisters. Ja? Omdat mensen de hele tijd aan het debatteren waren van waar kom jij? Oh, kom ik van de stam van Juda? Oh, kom ik van de stam van Issachar? Oh, kom ik van de stam van de Levieten? Oh, precies. Of je belangrijker waard als je van die stam werd, of dan, als die en uw vader was en die en dat, dan waren jij precies meer geliefd door God. En je kan dat er ook wel een beetje uit afleiden als je het Oude Testament ziet. Hè, want de zegening werd gegeven aan de stam van David. En die stam werd vervloekt en die familie werd vervloekt. En dan dacht je, oeh, als ik maar niet tot die familie hoor. Snap je? Maar dat verdwijnt allemaal in Christus. In Christus is er geen man of vrouw, geen slaaf of vrij. Halleluja, maakt het niet uit of je van de stam van David bent, of je bent van de stam van de Levieten, of je bent van de onbenullige stam van de Benjamieten. Maakt allemaal niet uit. Wat uitmaakt is, ben je opnieuw geboren in Christus. Want we zijn alle één in hem. Amen. En dus de Nieuwtestamentse christen mochten zich niet bezighouden met ruzie te maken en debatteren over wie een belangrijkere afstamming had, een belangrijkere voorvader had, of jij een Jood waard of niet. Dat maakt allemaal niet uit. Of je voorvaders besneden waren. Dat maakt allemaal niet meer uit. Alles verdwijnt vanaf het moment dat je nieuwe schepping bent in Christus. Maakt niet uit wat je voorvaders hebben gedaan, want een kind is niet verantwoordelijk, niet meer verantwoordelijk, amen, voor de zonde van hun voorvader. Die gedachte heerste heel, heel hard in de tijd. In de tijd van Daniel bijvoorbeeld. Ja. Toen voelden ze zich heel verantwoordelijk voor wat hun voorvader deden. Hè. Dat was toen ook in de cultuur van waar dat gemeenschap belangrijker is dan het individu. En dus als er een individu iets deed, hè, moest heel de gemeenschap daar eigenlijk verantwoordelijk voor zijn om daar iets aan te doen. Hè. Dat was een andere cultuur, veel meer gemeenschapszin. Vandaag zijn we heel individualistisch natuurlijk. Maar op het gebied van zonde en zonde overbrengen, ja, we worden geboren in zonde, dat is waar. En, maar als je in Christus bent, dan verdwijnt elke zonde van jezelf, amen, en ook van je voorvaderen, amen. Dat wil niet zeggen dat alles opeens beter gaat worden, dat wil niet zeggen dat er geen trauma's zijn, waaronder dat er geen trauma's meer zijn waaronder je hebt geleden omwille van je ouders. Dat wil niet zeggen dat je de effecten nog altijd voelt van misbruik, van laag zelfbeeld dat u is aangesmeerd door ouders of broers of whatever. Amen. Dat wil niet zeggen dat er nog altijd misschien mensen die komen uit een gezin waar dat er veel alcoholmisbruik was, dat jij daar ook mee worstelt omdat je niks anders hebt gezien. Maar dat ga je kunnen overwinnen met de Heer. En de Heer wilt u laten weten dat in hem al die zaken, ja, dat er geen vloek meer op je rust in de naam van Jezus, want elke vloek is verdwenen aan het kruis. En dat jij geen product bent, niet meer bent van wat uw ouders hebben gedaan, maar dat jij nu een product bent van wat Jezus heeft gedaan aan het kruis. Belangrijk dat je dat weet. En je niet blijft steken in je verleden of in je afstamming. Maar terug om naar Matteüs te gaan. Matteüs, die dus ook een geslachtsregister schrijft. Ja, ik ga die hier nu niet op het scherm tonen, maar dat is heel saai. Oh, ik kan het misschien toch doen. Toch even doen. Matteüs. Is 1. Hier zien we. Alsjeblieft. Dus Matteüs begint direct met een hele oersaaie introductie. als je goesting hebt, ga een keer elke naam opzoeken. Ik heb het gedaan ter zak. Helemaal tot vers 17. Van Abraham tot David telt de lijst dus 14 generaals. Van David tot de Babylonische ballingschap 14 generaals. En van de Babylonische ballingschap tot Christus 14 generaties. Ja, dus Matteüs somt dus eigenlijk 3 keer 14 generaties op. Nu als je die lijst gaat vergelijken, en ik heb het gedaan, van David tot de Babylonische ballingschap. Ik heb die namen gaan vergelijken met de lijst die we kunnen vinden in Kronieken. 1 Kronieken. Ah, ik ben vergeten welk hoofdstuk, maar zwart, maakt niet uit. Kronieken vermeldt 16 afstammelingen van David tot de Babylonische ballingschap, tot Josia is die laatste dat genoemd wordt. En dat wil dus zeggen dat Matthäus er twee voorvaders uit heeft weggelaten. Waarom doet hij dat? Waarom doet hij 3x14, terwijl in Kronieken dat er veel meer mensen staan vermeld? Ik wil daar maar mee aantonen, geslachtsregisters zijn niet altijd zo nauwkeurig. En dat was ook niet de bedoeling dat die nauwkeurig waren. Zij kozen maar de vaders eruit die dat zij achten dan nodig waren om een punt te maken. En wat was het punt van Matthäus, vraag je dan misschien af? Wel, hij wil 3 groepen van 14, omdat dat zou overeenkomen met de numerieke Hebreeuwse waarde van David zijn naam. En wij denken van, hè, waarom zou hij dat nu willen doen? En trouwens, Matthäus wil ook dat Davids naam de 14e wordt in de lijst. En dat is inderdaad waar, ik heb het geteld. Als je kijkt naar, waar is David? Waar staat David? Maar ik heb het in ieder geval opgezocht. Als je kijkt naar de naam van David, staat inderdaad in heel zijn lijst als 14e. Hij wil precies een punt maken van die 3x14, omdat mensen in die tijd, Joden vooral, zij zagen direct wanneer Matthäus zoiets zou schrijven, zij zouden dat direct zijn, want die waren constant bezig met geslachtsregisters en numerieke waardes en al die rare literaire dingen die wij vandaag de dag niet kennen, maar ze kenden dat. Ja? En hij wou daar dus iets mee benadrukken. En de nadruk was dus dat Jezus een afstammeling is van David. De zoon van David. Was Jezus een zoon van David? Ja, als wij dat zouden zeggen, wij zouden zeggen nee, helemaal niet. David leefde 1000 jaar voor Jezus. Wel, in die tijd een zoon van, kon eender wanneer zijn, als je ergens in uw geslachtsregister, hè, dan was je een zoon. Ook al was hij een kleinzoon of een overkleinzoon. Een vader kon ook een vader zijn, ook al was dat de overgrootvader. Zo werd dat dan opgeschreven. Dus dit even maar terzijde. Dus wanneer je tot Genesis komt en je ziet daar geslachtsregisters, we moeten altijd in gedachten houden hoe dat zij geslachtsregisters zouden opschrijven. Is anders dan wij dat ze zouden opschrijven. Dus is het dan aangeraden om al die leeftijden te gaan optellen om tot een zekere leeftijd te komen van de mensheid? Is dat daar? Het is niet echt altijd verantwoord om dat te doen. Amen. Oké, volgende. Genesis was dus geschreven naar een volk dat uit Egypte kwam, die geen idee meer had wie hun God was, die hun geschiedenis was vergeten, die waarschijnlijk de belofte was vergeten van God aan de aartsvaders, die sterk beïnvloed waren door Egyptisch denken, door Egyptische wetenschap, door kijk naar Mozes, het was er een van hun. Waren beïnvloed door Egyptische filosofieën en theologieën. Egypte had 1001 verschillende goden. En Genesis wil dus het volk van Israël laten weten wie ze zijn, wie hun God is. En het is trouwens ook vreemd, of vreemd. Ik heb gezegd dat ze niet meer weten wie hun God is. Hè. Ze waren waarschijnlijk ook de naam van God vergeten. En weet iemand aan wie voor de eerste keer dat God zijn persoonsnaam heeft geopenbaard? En waar? Als God een naam zou hebben, een persoonsnaam zal ik maar zeggen, geen titel. Ja, moeder? Ja. Ja, juist, ja. Hey, in Mozes, hè? Ja, inderdaad, hè? God zegt tegen Mozes, jij bent mijn redder, jij moet naar het volk gaan, hè? Je moet alle mirakels doen, en Mozes, hè? Maar ik kan niet praten, en zo verder. En nog een argument was, ja, maar als ik ga, wie moet ik zeggen dat u bent? Met andere woorden, die waren compleet vergeten wie dat God was. Ze kenden zelfs zijn naam niet. En God zegt, ah, als je zegt, gaat dan, zeg, ik ben wie ik ben. De I am who I am. En daarvan komt dus de naam Yahweh. Dat zijn eigenlijk vier Hebreeuwse letters. Dat is eigenlijk een werkwoord, ik ben die ik ben. Maar dat wordt dan in vier Hebreeuwse letters geschreven. Want Hebreeuws kent geen klinkers, alleen meer medeletters. En het zou waarschijnlijk worden uitgesproken als Yahweh. Jehovah waarschijnlijk niet, dat is de Engelse vertaling van Yahweh. Maar dus in ieder geval die naam, en dat staat ook in Exodus 6 en 3. Hè. God zegt tegen Mozes, ik ben aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen als God, de ontzagwekkende. Maar mijn naam Heer heb ik niet aan hen bekendgemaakt. Dat vond ik altijd een heel interessante vers. Dus God zegt tegen Mozes, ik ben aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen als God Elohim, de ontzagwekkende, de El Shaddai, de El Elyon. Het is inderdaad waar, als je kijkt in de geschiedenis, in Genesis, dan zie je dat God zich bekendbaar heeft gemaakt aan Abraham als de El Shaddai, in Genesis 17 en 1, als de El Elyon, dat is meer een titel, de ontzagwekkende, de allesvermogende, en Adonai, dat wat eigenlijk Heer betekent. Hey, kan je misschien zeggen, ja, maar daar staat mijn naam Heer. Heer, dat staat hier inderdaad in hoofdletters. Hè? Dus je moet weten, de NBV, de Nieuwe Bijvertaling, wanneer dat er Heer in hoofdletters staat, wil dus die vier Hebreeuwse letters zijn. Hè? Dat noemen we de godsnaam. De tetragrammaton noemen ze dat. Maar mijn naam, Yahweh dus, sommigen vertalen ook als Yahweh of gewoon de vier letters. Mijn naam Yahweh heb ik niet aan hem bekendgemaakt, maar het wordt hier dus wel bekend aan Mozes. En Mozes die zijn volk uit Egypte moet gaan leiden, krijgen dus niet alleen mirakels te zien, krijgen niet alleen bevrijdingsmirakels en de pesten tegen de Egyptische koning te zien, maar meer dan dat, ze krijgen de naam te horen van hun schepper, wat voorheen zelfs niet was bekendgemaakt aan Abraham, Isaac en Jacob. Zo hard wil God zijn volk op het hart drukken dat hij met hun begaan is. Amen. Dus God wil laten weten aan zijn volk, hè. Ik schrijf Genesis, ik ga die geschiedenis opschrijven, omdat ze moeten weten, amen, ze moeten duidelijk gemaakt worden dat mijn volk de zonen van God zijn doorheen schepping. Ze kunnen een afstamming direct traceren naar Adam, doorheen Noach, doorheen Abraham, Isaac en Jacob. Het zijn geen slaven. God wil duidelijk maken, jullie zijn geen slavenvolk. Je bent mijn uitverkoren volk. En eigenlijk is dat ook hetgeen dat God wil duidelijk maken aan ons doorheen Jezus Christus. Amen. We zijn geen slaven van de duisternis. We zijn geen slaven, amen, van de vijand, van de duivel, van zonde. We hoeven zo niet te leven. Amen. God heeft zijn bevrijder gestuurd, zoals hij Mozes had gestuurd in het Oude Testament, zo heeft hij nu Jezus gestuurd, amen, om ons de weg te wijzen. En hij heeft iets achtergelaten. En het is niet Genesis, maar het is het evangelie. Halleluja. Maar Genesis heeft ook achtergelaten, daar niet van, hè. Maar wat voor ons van toepassing is, halleluja, is dat er een nieuw beloofde land dat valt in te nemen, juist zoals de Hebreeën een beloofde land waar innemen, zoals nu ook de mensheid een beloofde land kan intrekken, wat het koninkrijk van God is, halleluja, en ik heb het niet over een hemel, er is het hier namals, ik heb het over nu, het koninkrijk van God nu hier op aarde, wat peace, joy en righteousness is in de Holy Ghost, amen, dat valt er nu te beleven. En Jezus is gekomen ons die weg te wijzen en we hebben daar een overlevering van. Amen. En meer dan dat, moeder, inderdaad, de bevestiging komt door de Heilige Geest in ons hart. Dank u, Jezus. Juist zoals de bevestiging kwam in het Oude Testament door de pilaar van vuur. En de wolk tijdens de dag. Amen. En de mirakels om doorheen de woestijn te geraken. De mensen hadden inderdaad iets op papier meegekregen. Allee, ze hadden dat niet direct meegekregen. Mozes was aan het schrijven natuurlijk. Heeft wat tijd nodig gehad natuurlijk. Maar zo was het de bevestiging van de werking van Gods geest in hun leven. Zo is er vandaag ook een papier, een woord. Halleluja. Dat wij voor ons hebben liggen. Maar dat op zich betekent voor de meesten heel weinig. Maar het wordt levend wanneer het bevestigd wordt door de werking van Gods geest in ons leven. Dank u, Jezus. Amen. Zie je de parallellen? Dus we zeggen, oh, Genesis, dat is niet voor mij. Jawel, jawel, dat is een voorafschaduwing. Een voorafschaduwing voor wat moest komen, nog iets groter. Een veel groter werk. Mozes, grote man, ja, inderdaad. Niks vergeleken met Jezus. Amen. En wij zijn de getuigen daarvan. Wij zijn de ontvangers daarvan. Nog veel beter dan die mannen in het Oude Testament met de mannen uit de hemel. He? Wow, dat moet wel zijn, broeder Bart. Oh, was ik toen maar geboren. Ja, Jezus zei, ik ben het brood uit de hemel is gekomen. Als je van mij eet, zul je nooit meer honger hebben. Dat is wat beter. Maar de mensen konden het niet begrijpen in die tijd als ze Jezus hoorden. Ze dachten van, allee, hoe kan dat nou? Ben jij groter dan Mozes? Ben jij groter dan Abraham? Jezus zegt, niet meer in zoveel woorden, maar ja, eigenlijk wel. Iemand groter dan Salomon staat hier. Dan eendert wie? In Abraham, voordat Abraham was. I am, zegt Jezus. Met andere woorden, ik ben zijn schepper. Ik heb Abraham geschapen, ik heb hem op de weg, ik heb hem uitgekozen en ik ben hier nu om jullie uit te kiezen. Halleluja. Dus u ziet hoe dat Genesis meer tot leven komt als we begrijpen waarom het is geschreven en de mindset of de mensen die dat boek kregen, is eigenlijk verschilt niet veel van de mindset van de mensen die het boek, het evangelie nu zouden leven. Wij zijn ook slaven tot een duivelse maatschappij en mindset en cultuur en zo verder. Amen. Maar we hebben een boodschap over te brengen aan mensen. Ze zijn geen slaven. Het is geen speelgoed voor de duivel. Amen. Het zijn geen toys. Je bent geen random chance. Amen. Je bent geen iemand wiens lot. Wel, wie weet wat je lot is. Hè? Het staat in de sterren voorspeld. Het staat niet in de sterren voorspeld. Amen. God heeft je lot in je handen. En dat is wat God wou zeggen tegen die mensen die uit Egypte kwamen. Je bent geen slaaf, je bent geen speelgoed voor de goden om mee te spelen, want dat is wat de Egyptische goden deden. Hè? Jij bent gevormd, jij bent gemaakt naar het beeld van God. Genesis 1:26. Dat is voor ons een statement. Als we dat lezen, we zijn geschapen hè, naar Gods evenbeeld. Ja. Voor ons zegt dat misschien niet altijd iets veel, omdat we natuurlijk worden overspoeld met evolutie leren en zo verder. Ik moet gaan stoppen, want het is al 6 na. We gaan er volgende week mee verder. Maar om te lezen dat de Israëlieten zouden zijn gevormd en gemaakt naar het beeld van God, was een enorme openbaring. Want zij hebben voor honderden jaar alleen maar gehoord dat zij gevormd zijn en gemaakt om de goden te dienen. Om de goden van voedsel te voorzien. Zij zijn gemaakt als speelbal voor de goden. En je moet de goden dienen in vrees en in angst. Want je zou zomaar direct kunnen weggevaagd worden. En jij moet de goden gaan dienen met voedsel en met offers. En met menselijke offers. Moest je de goden mee tevreden houden. Maar hier lees opeens een God in Genesis die hun heeft geschapen. En die God voorziet in de behoefte van de mens. In plaats van dat de mens voorziet in de behoefte van de goden. Nee, de God, de Yahweh, de ik ben die ik ben, die moet niet voorzien worden in zijn behoefte. Die heeft geen behoefte. Amen. Die is alomwetend, is alomtegenwoordig, is alomwetend. Die geeft. Amen. En hij heeft hier een volk gemaakt in het beeld van God. Dat kan niet zeggen, de Israëlieten. Er is er maar één en dat is de farao. Maar God zegt, nee. Jullie allemaal zijn gemaakt in mijn beeld. Dus het was eigenlijk, en we gaan de volgende week, of volgende les zal ik maar zeggen, ik weet niet of de volgende week is, gaan we verder op die tegenstelling in Genesis ten opzichte van de Egyptische cultuur. En je gaat zien dat Genesis niet geschreven is om evolutieleer tegen te gaan. Genesis is niet geschreven om aan te duiden hoe oud de wereld is. Dat had hij helemaal niet gedacht. Genesis was niet geschreven om aan te tonen dat de aarde rond was en dat de zon daar rond cirkelde. Of andersom. Nee, dat had hij niet in gedachten. Hij had iets helemaal anders in gedachten. En als je dat begint te begrijpen, dan ga je heel veel rust krijgen, ook heel veel debatten uit de weg kunnen gaan over wie gelijk is. Laat me één ding duidelijk stellen. God is onze schepper. Amen. Maar hoe dat hij het heeft gedaan, amen, dat gaat altijd iets zijn van, ja, hij heeft het gedaan. Maar het is belangrijk, we zien het bewijs, we zijn hier. Hoe dat hij hier allemaal tot stand is gekomen, dat zullen we pas echt weten. Amen, als we hem zullen zien. Maar ik hoop toch dat hij dat gaat uitleggen, maar zwart. We gaan de volgende les mee verder. Laten we de Heer danken.